Maar laten we beginnen met het slechte nieuws. Wie zit er achter die weightcam?
Dat weet ik niet.
Wie zijn die fuckers?
Ja, en moet je voorstellen dat er 200 Jelles aan zo'n systeem werken.
Dat is een hoop nuance. Ja.
Nou, dat het ook zo lang duurt.
Ja, ja. Dat wil ik niet zeggen. Maar dat
ik heb ruzie gehad met een Duitser, jongens.
Wat dan?
Ik vloog terug van Griekenland naar Düsseldorf. Veel Duits in het vliegtuig. En ik had de eerste rij geboekt, want ik pas niet met mijn lange lichaam in die Ryanair stoelen.
Ter context, Gijs is 2,04 meter.
3.
2,03 meter.
Maar thank you.
Ja. Oh, het valt mee, gelukkig.
Maar daar op mijn stoel zat een mooie Duitser, een jaar of 50 denk ik, helemaal gezonde, zonnebankt met een roze blouseje aan. Zat op mijn stoel. Dus ik zei nog heel vriendelijk in mijn slechtste Duits. Entschuldigung, ich glaube, dass du in die falsche stoelen bist. En hij keek me gewoon aan en knikte zo. Nee. Dus ik zei, ja, ja. Dus ik liet mijn tickets zien. Ik zei, ja, toch gewoon wel, weet je wel. En zijn vrouw keek me ook daar zo heel dood, keek ze me zo aan zo. Terwijl ik begin nog in het Duits, heel vriendelijk. Bleek dus dat zij A, B hadden geboekt en ik zat op C. Prima, ik ga op A zitten, helemaal goed. Maar toen zei hij dus, toen ik ging zitten, zei hij nog iets van, jeden dag. Wat betekent volgens mij van, wat dan nog, weet je wel. Dat ik dacht, ja, bastard, weet je, zit wel gewoon in mijn stoel. Zeg maar, dan hoef je niet nog een sneer te geven in het Duits, terwijl ik in mijn beste Duits probeer vriendelijk het gewoon aan te kaarten. Toen stond ik eventjes, waren we opgestegen en ik stond op om mijn boek te pakken. En ik draai me om, zit hij in één keer wel weer in die stoel. Waar nog mijn waterflesje zat en zo.
Was hij, in jouw stoel? Hij is gaan verplaatsen.
Ja, hij is nog gaan verplaatsen.
In jouw stoel.
Ja, en ondertussen zag ik zijn vrouw dus ook al op Ryanair zo kijken naar de stoel voor Gordes, weet je wel, online opzoeken. Dus ik keek hem zo aan zo, en ik dacht, ja, ga ik er nog iets van zeggen of niet? En toen begon hij in het Duits een ziek betoog te houden en toen, ik verstond er niks van.
Maar hij heeft wel gewonnen dus nu. Jij bent de grote verliezer.
Ja, hij heeft me toch wel gebikdikt.
Dus hij ging de hele tijd zo opstaan en dan zo langzaam lopen.
Nee, we zaten dus bij die eerste rij, dus dan heb je al meteen dat muurtje daar.
Oh, ja. Ja.
Maar ja, hij heeft wel gewonnen uiteindelijk. Maar,
en hebben jullie daarna nog met z'n tweeën zo'n elleboog battle om die stoelleuning gedaan?
Nee, zijn vrouw zit ertussen.
Ja, hoe staan jullie daarin? Ik heb zelf heel erg de filosofie, als je in het midden zit, heb je ze allebei. Aan de zijkant heb je er maar eentje.
Nee, want aan de zijkant heb je er meestal geen aan het raam.
Jawel.
Dus dan heb je de rechter. Nee, je hebt altijd de rechtse van je. Dat is mijn filosofie erachter.
Maar dan als je dus aan de linkerkant zit, dan heb je het uitgespeeld. Want dan heb je de rechter en de linker. Als dat jouw theorie is. Ik heb gewoon altijd de theorie dat in het midden ben je gewoon fucked. Gewoon af en toe zit je in het midden en dan heb je gewoon geen goede reis.
Nou ja, daarom. Omdat je in het midden zit en dat je fucked bent, heb je ze allebei.
Ik ga altijd zo met mijn hoofd op gewoon de schouder van degene naast me liggen. Nee, grapje.
All right.
Als geen leuning, dan maar een schouder.
Nice.
Ik wil ook nog beginnen met een anekdote voordat wij beginnen met de onderwerpen. Ik was zaterdag, was ik de hort op. En ja, dames en heren, ik leef ook af en toe in het weekend. Hè? Mag ik ook een keer, het is ook mijn weekend. En we hadden van de marathongroep een huisfeestje. Mijn eerste huisfeest in Rotterdam, weet je wel. Ik ben wat dat betreft wel een beetje verjaard. Dus ik keek er naar uit. En oh, ik was met Jelle, dames en heren.
Het was ook bij Jelle, toch?
Nou, bij Jelle hebben we ouderwets ingedronken.
Oh,
ja. Ja, ja,
ja. Ja, we zijn helemaal gek gegaan, hoor. Okay.
Met stelt. Zeker. Dat kost trouwens, dat is duur. Dat is niet gratis.
Ja, wat zei je nou? Een 4-pack?
Een 4-pack was €8,50.
Holy shit.
Ja,
gaan we ook in de stealth business.
Ja.
We're coming for it.
Ja, maar goed. Dus wij naar het huisfeestje. Was gezellig en zo. En daarna, Jelle was natuurlijk weer vroeg naar huis. Classic. En daarna gingen wij naar de McDonald's. Ook wel de Gouden McDonald's op de Main genoemd.
Ah.
Wat volgens mij het is uitgeroepen tot de mooiste McDonald's van Europa.
Ik vind het zo raar, hè, bij die McDonald's. Laten we even in het midden laten of het echt zo'n mooie McDonald's is. Maar er is in ieder geval over nagedacht. Maar de achterkant, wat helemaal van glas is, daar kijk je een soort van tegen de keuken aan. En daar hebben ze al die stellages tegen aangeplakt. Waardoor je daar tegenaan kijkt van buitenaf. Ik dacht van, er denken zulke slimme mensen over na. Van hoe dit er allemaal uit gaat zien. Ja. En dat je dit niet meeneemt.
Klein puntje van frustratie van Jelle. Maar goed. Hè, dus Gouden McDonald's na een avondje stappen. In Rotterdam. Nou, waarschijnlijk is dat de plek wat een beetje het epicentrum is van onrust op de vrijdag en zaterdag, want iedereen komt daarna het uitgaan zijn burgertje halen. Nou, ik nog niet, want ik heb nog niet zoveel stapervaring in Rotterdam. Dus wij zitten daar buiten, rustig ons burgertje te eten, you know, minding our own business. En er breekt me daar toch een vechtpartij uit, jongen. Ja. Dat is niet normaal. Gewoon groep tegen groep, iedereen aan het maaien, kopschoppen, alles erop en eraan.
Serieus?
Ja, ja, serieus.
Zeker allemaal uit 108.
108?
Die club die daar zit, op die bar.
Ja, al sla je me dood. Waarschijnlijk
ja, waarschijnlijk
wel.
Slaan ze maar, je daar wel dood. Ja.
Maar er stond daar dus, aan allebei de kanten van de McDonald's, stond al gewoon politie. Waarschijnlijk preventief. Dus je moet je voorstellen dat, zeg maar, als je gaat vechten, dat je gewoon zo weinig vaks geeft, dat je dat alsnog gaat doen terwijl er aan beide kanten politie staat.
Idioot.
Nou, dus die mensen beginnen op elkaar te maaien. Maar die groep was zo groot dat die politie zich ook wel even achter de oren krapte van, oké, wacht, we zitten hem heel even uit.
Een kosten- en batenanalyse deed van de situatie.
Precies, dus zij snel backup. Nou, binnen no time stond het helemaal vol met politie.
Ja, het zit er om de hoek.
Politie, honden erbij. Die echt, ja, die uit de auto sprongen en zeg maar echt aan zo'n lijn op die groep afrenden, werden met gummiknuppels, werden zich. En wij wij zaten daar zo. En Jan die zat echt met zijn rug, zeg maar, in de vuurlinie. Dus ik was bang dat Jan, zeg maar, in zo'n maai zijn kop zou verliezen daar. Maar je moet je voorstellen, je zit daar, je hebt een leuke avond gehad, je hebt een burgertje en je kan gewoon lekker naar kijken naar mensen die elkaar helemaal lens slaan. Het was echt perfecte entertainment. Maar ik dacht wel, hè? Met oog op het verleden. Straks trekt iemand een mes en dan wordt het een hele ongezellige avond.
Ja, het kan zomaar fout aflopen ook.
Ja. Maar uiteindelijk niemand opgepakt, iedereen rennen. En wij lekker ons burgertje gegeten.
Dus nabesproken.
Eerste avond uit in Rotterdam. Great success.
Great success. Nice man.
Goed.
All right.
Laten we hem aftrappen.
Lieve dames en heren, welkom bij Upfront podcast nummer 5. We zitten hier met de Wizkid Jelle, marketing guru en fresh geknipt. Hallo, Mark Slaasiek op bed. We gaan het vandaag hebben over
Nutri-score.
Nutri-score, het omstreden buy now, pay later betaalsysteem, ook al Klarna of Afterpay genoemd. Maar we gaan het ook even op wat controversiële onderwerp, namelijk de body positivity movement. Maar laten we beginnen met het slechte nieuws. Ondanks dat het een feestelijke dag is, ik ben jarig, is de dag eigenlijk toch best wel slecht begonnen. De hoofdlijnen stonden er vol mee.
Ja.
Nutri-score is vanaf januari 2024 officieel de voedselkeuzeslogo in Nederland. De Fransen hebben het geflikt. Ze hebben gewonnen. Har.
Ja, ik denk, zal ik me even aftrappen?
Ja, graag.
We hadden dus eigenlijk een ander onderwerp voor vandaag. Maar ja, als dit soort nieuws zo in de schoot geworpen wordt, hè, en wij zijn de Upfront podcast, dan kennen we die kans niet aan ons voorbij laten gaan. Goed. Nutri-score. Heel even kort voor de mensen die het niet weten. Het is een soort score die op een product wordt geplakt, letter A tot en met E. En het zou de consument een hele snelle indicatie moeten geven van hoe gezond een product is. Dus hoe werkt het? Nou, je wil met de Nutri-score zo laag mogelijk uitkomen. En je krijgt pluspunten als een product hoog is in calorieën, hoog in suiker, hoog in zout en hoog in verzadigd vet. Je krijgt minpunten als een product hoog is in vezels, hoog is in eiwitten en voor een groot deel uit groente of fruit bestaat. Dus hoe lager je scoort, hoe beter. Ja. Is dit een mooi initiatief? Zeker. Ik vind het een prachtig initiatief dat in principe mensen zou moeten helpen met gezondere keuzes maken. En ik denk ook dat bottom line het misschien wel mensen echt gaat helpen. Want het geeft wel op zich een globale goede indicatie. Nou, nu is er best wel lang, ze zijn er al een paar jaar mee bezig. En Albert Heijn, die is het gewoon, ondanks dat het echt nog niet ingevoerd was, is er gewoon al mee begonnen. En ze zijn er op een hele aparte manier mee begonnen, want ze hebben het een beetje lukraak op al de goede producten toegepast. Dat was sowieso heel erg apart om te zien. En waarom het ook nog niet ingevoerd werd, is wij geloven in Nederland, geloven we eigenlijk in de schijf van 5. En daar voldeed de Nutri-score nog niet aan. Nou, toen is er dus door onafhankelijke onderzoekers is de Nutri-score zo getweaked. Het is nog niet echt duidelijk hoe het nou precies de vernieuwde versie gaat werken. Maar is het zo getweaked dat het meer aansluit op de schijf van 5. En daarom is er nu door Martijn van Ooyen volgens mij is er een akkoord gegeven om per januari 2024 de Nutri-score in te voeren. Maar er zit wel een grote maar in die de grote headlines niet meenemen. De Nutri-score is dus niet verplicht om op je verpakking te zetten. En waarom niet? Omdat we het in Europa op zo'n manier geregeld hebben dat alle landen het dan zouden moeten invoeren. En bijvoorbeeld Italië die heeft gezegd, jongens, wat een flauwekul.
Over mijn lijf.
No. Daar gaan we zeker niet aan meedoen, want olijfolie en parmaham die hebben een slechte score. Dus dat gaan we niet doen. Dus daarom, per januari 2024, mogen andere fabrikanten het ook gebruiken. En wat ook wel een mooie regel is die eraan is toegevoegd, is dat als een fabrikant, dus laten we bijvoorbeeld even Danone als voorbeeld nemen, als ze het op één product doen, moeten ze het op elk product doen. Ze kunnen niet meer
een
beetje cherrypicken.
Ja.
Dus dat vind ik een mooie ontwikkeling. Nou, waarom ben ik over het algemeen tegen de Nutri-score? Dat is omdat ik vind dat je een consument enigszins dom houdt. Een consument gaat zich niet zelf meer inlezen over voeding en gezondheid, want ze gaan lukraak uit van een score. En de score is heel erg gebaseerd op de voedingswaardetabel. Maar zoals we al eerder hebben besproken, is dat de voedingswaardetabel vertelt niet het hele verhaal over een product. En wat ik dus net opnoemde, die variabelen, dus bijvoorbeeld hoog in suiker, dat zorgt voor een hogere score en is dus een slechtere Nutri-score. En wat dus veel fabrikanten gaan doen, en een mooi voorbeeld daarvan is Weightcare, die recent met een nieuw recept is uitgekomen, is het suiker in hun product vervangen door maltodextrine in combinatie met een zoetstof. Nou, maltodextrine, enigszins vergelijkbaar met suiker, maar je labelt het als koolhydraten en de zoetkracht krijg je dan van een zoetstof. Dus wat krijg je? Alle producten gaan nu om die suikers eruit te halen voor een betere Nutri-score, bijvoorbeeld zoetstof bevatten. Zijn zoetstoffen slecht? Het is een beetje moderatie is de sleutel als het ware, maar als overal straks zoetstof in zit, ja, dan gaan we er misschien negatieve gevolgen van ervaren.
Ja, want het gevaar is dat meer van dit soort voedingsproducenten gaan tweaken met hun producten om die Nutri-score optimaal te krijgen.
Ja, het is eigenlijk een beetje dat het langzaam gaat het middel zijn doel voorbij.
Ja.
In dit geval. Maar ja, ik sta er altijd een beetje dubbel / genuanceerd in. Maar wat ik wel mooi eraan vind is dat inderdaad, je houdt de consument een beetje dommig in die zin. Je zorgt er in ieder geval voor dat de consument zich niet per se meer hoeft in te lezen in een product. Of per se hoeft te gaan kijken naar de situatie van zijn keuzes of beweegredenen. Maar wat ik wel mooi vond, is als je voor het pizzaschap, voor het diepvriespizzaschap staat, en je ziet allemaal pizza's en het is voor jou een beetje om het even welke je koopt. Maar je ziet daar een A staan, maar je ziet ook een D staan. En daarom kies je voor een A. Ja, dan is er al winst.
Mm-hmm. Ja, daar ben ik het 100% mee eens. En eerst was ook de Nutri-score. Er wordt best wel veel aan gesleuteld hoor. Het is wel, er wordt heel erg negatief tegen gedaan. Maar eerst ging het ook vooral om de beste keuze binnen een schap. Maar volgens mij is dat nu ook al aan het vervallen.
Ja, wat gewoon een groot probleem is, denk ik, van de Nutri-score is de eenvoud die er aan geprobeerd is te geven. Dus het destilleren tot een paar letters, maar ook tot een paar categorieën. En die combinatie maakt het denk ik zo tricky. Want je zou het liefste gewoon ieder product gewoon als een eigen categorie bijna willen zien, waarbinnen je dan die producten met elkaar kan vergelijken.
Mm-hmm.
Dus dat vruchtensappen zijn dan ook vruchtensappen. Niet dat zometeen daar opeens ook je Oatly of je amandelmelk tussen staat.
De limonadewetten.
Ja. Ja, maar om het maar even daar naartoe te trekken. Dat zijn vergelijkingen die niet opgaan.
Ja. Ja, maar het moeilijker eraan is dat het wordt dus niet, het beoordeelt producten nog niet echt op voedzaamheid. En als we dan even een mooie vergelijking maken, is je hebt bijvoorbeeld Weightcare repen. En Weightcare repen die zullen waarschijnlijk een Nutri-score A gaan scoren. Want ze zijn laag in suiker, wat hoger in vezels, redelijk hoog in eiwit en laag in calorieën. Want Weightcare, dan heb je upfront bars, upfront eiwitrepen, en die zullen denk ik een C krijgen of misschien wel een D.
Ja, wat wil ik vragen? Hebben we ooit een soort van berekening gedaan wat wij zouden krijgen?
Volgens mij, ik heb het gedaan en het was een C bij de bars. Maar dat als je bijvoorbeeld kijkt naar, als je kijkt naar beide producten qua voedzaamheid, eet je een Weightcare reep, zal je zo weer honger krijgen. Nou, het is op zo'n manier samengesteld dat het dus goed scoort op de voedingswaardetabel. Maar dan moet je dus een concessie maken in de ingrediënten die je gebruikt. En wij doen het andersom. En ik kan oprecht zeggen dat ik gewoon zeker weet dat onze bar veel gezonder is, veel voedzamer is. Maar dus volgens de Nutri-score scoort die slechter. En dat is één voorbeeld wat ik nu aan kan halen, wat dicht bij huis is. Maar dat zal ongetwijfeld veel vaker
dat is inderdaad, die Nutri-score-tabel maakt van een ander groot probleem wat we in Nederland, maar ook in de wereld hebben, is gewoon hoe de voedingsindustrie, en daar komen we later met het laatste onderwerp ook nog wel even op terug. Maar maakt geen onderscheid tussen ultra bewerkt voedsel en niet zo erg bewerkt voedsel. Of misschien helemaal niet bewerkt voedsel. En dat is natuurlijk wel een groot probleem. Is inderdaad, het kan als het gebaseerd is puur op de voedingswaardetabel, kan het gewoon een heel leeg product zijn. Het kan helemaal leeg zijn getrokken bijna van vitamine en mineralen. Maar vervolgens wel lekker goed scoren.
Ja. Ja.
Wie zit er achter die weightcare producten? Is dat een soort grote concern? Of is dat
weet ik niet.
Wie zijn die fuckers?
Nee, ik heb geen idee.
We hebben ook nooit bericht gekregen van
ergens op de Cayman-eilanden zitten.
Nee, maar ik denk wel dat, en dat is het onderwerp van volgende week, het cynisme van Nederlanders. Ik denk wel dat we moeten ook, we moeten kritisch blijven. Maar ik denk ook, en dat is een beetje een ander standpunt wat ik nu heb vergeleken met toen ik nog bij Arie Boomsma in de podcast zat, toen ik er echt 100% tegen was. Maar nu ik ook zie dat ze gaandeweg echt hard aan het sleutelen zijn, wil ik het ook wel iets meer omarmen. Van ja, wij als voedingsnerds kunnen ons er heel erg over opwinden. Maar misschien de 80% van Nederland die echt heel weinig verstand heeft van voeding, die hebben er iets aan.
Precies, als er winst wordt geboekt op de gezondheid van mensen, dan is het prachtig. Maar het is inderdaad, wat zo zonde is van dit systeem, en dat is ook zonde van wat eigenlijk Albert Heijn heeft gedaan. Om nog wat extra context te bieden over wat jij aan het begin helemaal zei. Albert Heijn is ermee begonnen. Nutri-score op hun eigen producten. Misschien wat selectief, maar eigen producten te zetten. Dat was een pilot. Dat was een goedgekeurde pilot. Maar die is een beetje uit zijn voegen gebarsten, die pilot. Want op een gegeven moment werd het steeds groter. En zou voor een bepaalde periode zijn. Maar het werd doorgevoerd. Het assortiment werd steeds groter met de Nutri-score. En dat was nog met de originele versie van de Nutri-score. Die inmiddels dus is veranderd. En daardoor was het geloof van de consument, zeker door de kritische kijk van experts erop, eigenlijk al helemaal verpest. Eigenlijk was de Nutri-score al gedoemd om te falen zonder dat er überhaupt een introductie was geweest. En dat is wel zonde, is dat we zo bezig inderdaad zijn geweest met kritiek leveren en publiek kritiek leveren. Dat we eigenlijk niet meer zijn gaan kijken naar van oké, welk doel gaat het dienen? En voor wie is het dan inderdaad geschikt?
Ja, want je moet er ook rekening mee houden dat zo'n movement of zo'n innovatie, dat heeft gewoon tijd nodig. Het is gewoon hartstikke complex. Dus nou ja, we zijn met al die krantenkoppen misschien ook wel heel snel geweest om te oordelen. Het was ook een slechte pilot, dat mogen we denk ik zeggen. Maar goed dat ze erover doorontwikkelen.
Ja, zeker. En ik denk ook wel vaak dat, kijk, wij zijn dan mensen die kritiek leveren, maar we hebben zelf ook niet echt een beter systeem. Weet je wel? Dus wij hebben dan upfront approved. Maar ja, daar zitten ook wel zeker een paar haken en ogen aan. En alle andere mensen die kritiek leveren, die hebben ook geen beter systeem. Dus voeding is gewoon zo waanzinnig complex.
Nou precies, dat zeggen we continu. Is dat we nuances moeten aanbrengen in onze statements die we doen. En dat we dan vervolgens wel verwachten van een systeem, wat ik daar eerder al zei, dat tot een paar letters en een paar categorieën gedestilleerd kan worden. Ja, dat is een combinatie die niet werkt natuurlijk.
Ja, en moet je voorstellen dat er 200 jelles aan zo'n systeem werken.
Dat is een hoop nuance.
Ja. Nee, oké, maar
vandaar het komt het ook zo lang duurt.
Ja, dat wil ik niet zeggen, maar dat dacht ik wel.
200 Franse jelles is helemaal. Nee, oké, maar het komt. Het is goed dat het niet verplicht is, denk ik. Fijn dat erin doorontwikkeld wordt.
Ik vind het vooral mooi dat het ook dat het niet verplicht is. Dat,
heel belangrijk, denk
dat,
ik
dat, precies, ja. Dat zeker nu het ook nog echt in ontwikkeling is. Want het werd doorgestuurd naar mij en toen werd er meteen Nutri-score verplicht. Maar ja, het gros van Nederland leest de headlines, stuur het dan door naar allemaal mensen zonder het artikel zelf door te lezen.
Guilty.
Verwachtend dat andere mensen het dan wel gaan lezen. Dat doet mijn pa ook zo vaak. Dan stuurt hij zo 20 foto's van de krant. En dan zegt hij zo, heel interessant artikel. Ik heb het zelf niet gelezen. Maar volgens mij vind je, maar jij vindt het waarschijnlijk wel interessant. Met zo'n iPhone ook slecht belicht.
Wel mooi dat hij ook gewoon meteen eerlijk daarover is. Dat hij het zelf niet heeft gelezen. Hij had ook gewoon de schijn hoog kunnen houden.
Nou, dat heeft jaren geduurd. Van vragen heb je dit zelf gelezen. Goed. Laten we doorgaan naar Klarna.
Ja, Klarna. Recentelijk verscheen er een NOS-artikel over dat de omstreden Klarna en Afterpay-methodes
in meer dan 600 webwinkels in Nederland worden gebruikt. Even voor de context. Dit gaat om de buy now, pay later systemen, waarbij klanten kunnen kopen, iets kunnen bestellen en dan binnen 1 tot 3 maanden gemiddeld pas hoeven te betalen, rentevrij. En pas nadat je die betalingstermijn eigenlijk hebt gemist, komt er daar ook een rente of een boete bij. Er is een hele hoop om te doen, maar Har, kun je kikken eraf?
Ja, zeker. Dus ik denk dat, nogmaals, Klarna, je kan gewoon iets kopen eigenlijk op krediet, zonder dat er verder een kredietcheck bij jou is gedaan. Eigenlijk een soort creditcard systeem, maar dan niet via de ING of de Rabo. Nou, wij hebben het niet op de website en dat is ook een bewuste keuze. Want zelfs, ik heb zelfs best wel vaak ervaren dat ik dan iets met mijn creditcard koop wat ik eigenlijk niet nodig heb. Ik heb gewoon zin om even iets te kopen en je voelt het toch niet op je rekening. Maar dan wel aan het begin van de maand, als dan die paar honderd euro wordt afgeschreven, zit je zo van, jezus, waarom heb ik dat gedaan? Weet je wel, dat is zo zonde.
Ja, ik heb altijd 2 of 3 afschriften dat ik denk, jezus.
En het is ook echt veel altijd. Het is bijna, bij mij is het elke maand wel tussen de 100 en 200 euro, terwijl ik gewoon niet eens meer kan herinneren dat ik ooit... Het is altijd bullshit. Ja. En sterker nog, wij hebben zelfs vroeger, hadden we ook geen creditcard. Want wij hadden gewoon zoiets, de mensen die upfront producten kopen, want het is toch eigenlijk een toevoeging aan de voeding die je als het ware echt nodig hebt, moet je dat ook gewoon kunnen betalen. En niet dat mensen via de creditcard dat aan gaan schaffen. Want vaak als je via je creditcard, en niet altijd, vaak als je via de creditcard iets koopt, dan zit je al krap bij kas of je hebt het eigenlijk niet nodig en ga je er een soort van spijt van krijgen. Nou, voor de creditcard kwamen op een gegeven moment wel echt zoveel vragen van, joh, ik doe altijd dingen via creditcard. Dus dat hebben we toegevoegd. Maar Klarna hebben we bewust niet gedaan. En waarom niet? Gewoon puur omdat, als je er logisch over nadenkt, dan weet je dat de mensen die Klarna gebruiken gewoon eigenlijk best wel krap bij kas zitten.
En ik gebruik Klarna soms.
Ja?
Ja.
Wat is
nee, maar even, ja. Want wat ik niet helemaal duidelijk heb, wat is het verdienmodel van Klarna?
Ja, goede vraag. Daar mag ik heel veel door met het verhaal?
Ja, oké, okay, ja, tuurlijk.
Dus ik dacht altijd, ik doe daar niet aan mee. Want ook, ik zie het bij heel veel Love Island dropshipping winkels, die dan promoten met Klarna. Je kan nu met Klarna betalen en dan heb je het nu al en dan hoef je later pas te betalen. En je weet gewoon, als dat soort boys dat zeggen, dan is het gewoon foute boel. En jij stuurde dat artikel door en ik had er nooit echt over nagedacht van, joh, wat zou dat verdienmodel zijn van Klarna? En dat verdienmodel is ook gewoon echt heel erg naar, want ze halen 50% van hun omzet, halen ze dus uit mensen die niet kunnen betalen of niet willen betalen. Dus hoe werkt het nou? Nou, je betaalt via Klarna en je krijgt je producten dan direct uitgeleverd als waar, want Klarna schiet het voor. Je krijgt eerst je hebt 14 dagen of 30 dagen om te betalen. Betaal je dan niet, krijg je een herinnering. En dan heb je nog 14 dagen extra betaaltermijn. Nou, betaal je dan nog steeds niet, krijg je een tweede herinnering. En krijg je voor aankopen boven de 20 euro, krijg je 13,50 boete meteen. En onder de 20 euro 7,50 boete meteen.
Oh, dat zijn wel eens vrij serieuze boetes ook.
Zijn vrij serieuze boetes. En als je daarna nog steeds niet betaalt, dan wordt het 15% van het factuurbedrag. Met een maximum van 2.500 en een minimum van 40 euro. Nou, je moet dus bedenken dat mensen die hier gebruik van maken, zitten zelf vaak al best wel krap bij kas. Hebben vaak ook nog een creditcard. En ze kunnen hier niet gestopt worden, omdat het een soort van onofficiële... Het is geen officiële lening, weet je wel. Dus er is helemaal niemand die echt meekijkt. En hun verdienmodel is dus voor de helft wanbetalers. En ik zou nooit zo mijn geld kunnen verdienen. Dat je van de mensen die het al echt heel erg zwaar te verduren hebben. En we kunnen altijd wel zeggen van, ja, het is hun eigen schuld, het is hun eigen schuld. Maar soms wil je gewoon wat kopen om jezelf weer wat beter te voelen. Van die impuls aankopen, dan voel je slecht. Dan koop je gewoon even wat en dan voel je weer wat beter.
Ja, absoluut. Ik heb tijdens mijn studie heb ik echt 2, misschien wel 3 jaar echt... Daar kon ik 750 euro in de min gaan. Daar heb ik gewoon standaard op geleefd. Dus dan kreeg ik mijn studie maximaal bijlenen. Stond ik weer een paar honderd euro in de plus. En eigenlijk eindigde ik altijd iedere maand weer min 750.
Ja. Ja.
Maar dat brengt toch een bepaalde stress mee. En wat ik me heel goed kan voorstellen, net als we hadden het er vorige week over, maar dat als mensen een jointje roken om hun stress misschien te verlagen of om iets weg te duwen, dat zo'n bestelling plaatsen, zo'n nieuw pakketje, is ook weer een soort van manier om die stress weer een plekje te geven. Of zo. En eigenlijk, ja, gooi jezelf alleen maar in diepere problemen.
Ja, en het probleem is ook dat hele jonge mensen gewoon van Klarna gebruik kunnen maken. Dus het is niet dat je 18 moet zijn of zo om het te gebruiken. Dus
ja, dat is wel een probleem. Maar wat ik dus zelf... heel erg prettig vind aan Klarna. Soms, kijk, als ik bij Coolblue of Bol.com iets bestel, dan weet ik ook, het zit goed. Een betrouwbare partij, gaat allemaal goed komen, pakketje komt aan. Of ik kan in contact komen met een klantenservice waar het goed is geregeld. Maar soms bestel je ook wel eens producten op een website dat je denkt van, ik ken het niet, ik kan niet echt reviews lezen, zeker niet binnen Nederland, van hoe is het aangekomen, et cetera. En als er dan zo'n Klarna-optie is, of Paylater, vind ik dat best wel prettig. Want dan kan ik eerst het product thuis ontvangen. En dan weet ik, ik heb het echt ontvangen. Het zit allemaal goed. En daarna doe ik de betaling.
Ik denk dat als je het vanuit dat perspectief doet, dan is er natuurlijk wel wat op te zeggen. Maar dan als je hoort dat 1 op de 5 Klarna-gebruikers te laat betaalt en dus in de shit komt door Klarna te gebruiken.
Toevallig heb ik een paar dagen geleden een mailtje kreeg ik van Klarna. Je bent vergeten te betalen.
Zo'n eerste herinnering.
Ik schrok me kapot. Want ik dacht, ik krijg nu al meteen boetes. Hoe kan ik er nou zijn vergeten? 30 dagen, ik had zo lang de tijd. Maar dat is wel het probleem. In mijn bank-app zie ik wel wat de kosten zijn van mijn creditcard.
Mm-hmm.
Maar ik zie niet erg. Ja, ik heb ook de app van Klarna. Maar dat is één grote reclamebolwerk, die app. Daar zie je niet per se direct van, dit zijn je kosten, dit staat allemaal nog open.
Ja.
Ja. En moet je nagaan, jij bent toch wel een redelijk gestructureerd persoon. Heb je zaken goed op rij, denk ik. Als je 16 bent en 2 betekent betaler, maar op mijn 16e kon je mij zeggen, over 2 weken moet je dit doen. Ja, dat vergat ik wel. Ja. 2 weken vlogen voorbij. Als je dan al snel boetes krijgt, dan loopt het echt wel snel op.
Mm-hmm. Ja.
En sowieso dat je hele verdienmodel gebaseerd is op dat mensen hun betaaltermijn niet halen.
Ja, het is de helft.
Ja, wat is de andere?
Ja, waarschijnlijk dus reclames.
Ja, die ads op die.
Ja, ze hebben veel samenwerkingen inderdaad met webshops natuurlijk. Misschien draagt een webshop ook een klein bedrag af.
Ja, precies. Maar ik denk dat ook nog een groot ander probleem van Klarna is. Dus je hebt al het retourstuurpercentage wordt steeds groter. Dus ooit zijn alle kledingmerken die zijn ooit in een soort van race to the bottom beland, waarin ze steeds meer gingen stunten met goedkoper retouren. Nou, nu is dat op een gegeven moment neergekomen op dat je gewoon gratis dingen weer retour kan sturen. En we hebben gezien bij een docu van Tegenlicht dat dus een groot deel van die kleren gewoon verbrand wordt.
Is dat die op volle retouren?
Ja, volgens mij wel. Zoiets. Ja. Wat verschrikkelijk is. Maar dus door dingen zoals Klarna, want wat jij net omschrijft, toen moest ik daar meteen aan denken van, je zal dus heel veel mensen hebben die gewoon voor €500 aan kleding bestellen. Die merken het niet in hun eigen portemonnee. Sterker nog, ze hoeven zelfs niks meer voor te sturen of voor te schieten. Gaan ze thuis lekker een kledinghaul doen. Even alles passen. Nou, ik vind helemaal niks. Sturen ze terug.
Nou, ik zag laatst een documentaire over mensen die weer op de afdeling werken waar die retouren in ontvangst worden genomen en dan vervolgens worden verwerkt. En dat zij echt de meest smerige dingen weer terugkrijgen. En dat ze gewoon zeggen van het ruikt naar parfum, er zit make-up op. Of nog wel viezer dat er bloed op zit en dat mensen het gewoon retour sturen. Dat ze zeggen, ik weet dat iemand het heeft gedragen. En dan zit het labeltje. Dan denk je, je bent dan toch als persoon echt alle schaamte voorbij. Dat je een kledingstuk bestelt en dan wordt het dus nu met een Klarna is nog zoveel makkelijker. Je kan zeggen, ik heb een gala, ik heb geen geld voor een nieuwe jurk of voor een pak. Maar ik koop het wel, Klarna. Het is binnen 30 dagen, stuur ik hem weer terug. Het is misschien een beetje gedragen, maar ze nemen het toch wel terug. Niemand kijkt ernaar. Zo'n fucked up situatie geworden.
Mm-hmm. Ja, die prijskaartjes zitten ook aan de binnenkant.
Misschien moeten we erop over dat prijskaartjes standaard aan de buitenkant.
Nou, er is dus een Nederlands jeansmerk. Wat ik weet even niet meer welke, niet G-Star. Maar die hebben dus nu de labels ook aan de buitenkant gedaan. Dat is een soort van retour. Het is ook best wel een mooi labeltje, maar het is een soort van retour label. Dat mensen dus niet meer gaan dragen om dat te voorkomen. Omdat het gewoon echt een serieus probleem is. Want de kosten om het, ook al is het niet vies, maar de kosten om het weer in het oude plastic terug te halen en mooi op te vouwen, zijn vaak te hoog vergeleken met de kosten van de productie van het hele shirtje of zo. En dus wordt er dus ook superveel vernietigd.
Ja. Ja, ik denk dat is sowieso iets waar we denk ik op terug moeten komen. Dat gratis retoursturen. Ik bedoel, wij doen dat ook niet. We hebben daar nog nooit klachten over gehoord. Ik denk dat het is niet meer dan logisch dat je...
Ik dacht dat we dat wel weer deden, man. Maar dus niet. Nice.
Het ligt er een beetje aan wat de reden is.
Als wij iets fout doen, dan mag je gewoon kosten. Dan maken wij zo'n label. Maar we gaan niet mensen, dat iedereen maar van alles en nog wat terug kan sturen. En nu hebben wij sowieso geluk dat we voeding verkopen. Want dat mag je vaak niet terugsturen als het open is.
Nee. Ja. Maar ik begreep, ik denk minder dan een week geleden was in het nieuws van dat partijen als Weekamp zijn er nu weer mee begonnen om eigenlijk van die retourbedragen te introduceren. Dat ja. je, dan hoef je niet per se het hele bedrag te betalen, maar toch een paar euro. Ik denk 1 of 2 euro. Waardoor er toch weer een beetje die psychologische drempel ontstaat om, om het terug te sturen. Ja. En financiële drempel, maar ik kan me niet voorstellen voor die 1, 2 euro.
Om even terug te pakken naar het onderwerp. Apple is ook begonnen met een soort Apple Pay Later credit. Het is dus wel gewoon ook een manier voor grote bedrijven om extra omzet te drijven. Het is niet alleen maar voor die Love Island Dropshipper Boys een methode. Ja, hoe kan dat? Waarom zou Apple dat doen?
Ik denk gewoon dat Apple wil overal een vinger in de pap. Dus die beginnen zeg maar overal waar zij... Dat bedrijf is zo gigantisch, hebben zulke gigantische cash reserves. Die willen die business gewoon zoveel mogelijk diversificeren. Ja. En ja, als dit dus blijkbaar een markt is die blijft groeien en blijft groeien en blijft groeien. Ja, net zoals met Apple Pay. Kijk, Apple die wil zoveel mogelijk vertrouwen opbouwen. Dat is ook waarom zij heel hard in hebben gezet op privacy de afgelopen tijd. Want veel mensen die aan Apple denken, denken aan, dan zijn mijn gegevens in ieder geval veilig. Ze hebben ook een soort van een beetje onderhandse marketingcampagne tegen Huawei en andere Chinese merken gevoerd. Dat daarin gegevens absoluut niet veilig zijn. Maar ja, iedereen vertrouwt Apple nu ook al met Apple Pay. Nou, als dan iets als Apple Buy Now Pay Later of zo, dat draagt ook weer bij aan dat vertrouwen.
Ja. Maar waar, misschien waar jij ook nog wel op doelt, is die introductie van die creditcard van Apple.
Ja,
die specifieke.
Daar wil ik het nog over hebben, ja.
Ja, die hebben, dat is ook iets van de laatste week, laatste 2 weken. Die, Apple heeft zijn eigen creditcard nu geïntroduceerd. Gigantische rente die je er ook op krijgt.
4%.
Ja, ruim 4% zelfs volgens mij. Ze brengen het geld volgens mij onder bij Goldman Sachs. Maar geven hogere rentes dan Goldman Sachs zelf voor hun cliënten geeft. Maar volgens mij wat het idee erachter is, is dat je ook echt zoveel verder nog in het ecosysteem terechtkomt van Apple. Omdat je hebt Apple producten nodig om volgens mij die kaart te kunnen draaien. Of je Apple account zal je sowieso nodig voor hebben.
Mm-hmm.
Maar omdat je natuurlijk dan vast zit, als je een bankrekening hebt. Ja, ik weet niet eens meer hoe oud ik was toen dat ik bij mijn bank ben gestart. En daar zit ik nog steeds bij. En ik ben voorlopig nog niet van plan om een keer te gaan wisselen van bank. Dan zit je echt vast voor je gevoel aan iets.
Ja, maar ik denk dat we zullen steeds meer naar een soort gepersonaliseerd systeem toe gaan. En ik denk dat Tesla is daar nu een redelijke voorloper op met haar eigen verzekering. Dus zoals jullie weten, als je in een Tesla rijdt, dan wordt alles gemonitord. En veel mensen denken dat Tesla alleen een autobedrijf is. Maar Tesla is ook een gigantisch databedrijf. En dat is waarom de Tesla stock ook zo hoog staat. Is omdat veel mensen die denken dat Tesla heeft alleen een betere elektrische auto. Maar wat het bijzondere aan Tesla is al die camera's en het versturen van data en het analyseren van data. Dus Tesla die loopt een jaar of 5, 6 lopen zij voor met alle gegevens voor zelfrijdende auto's. Die hebben alle scenario's wel een paar keer gezien, geanalyseerd en dat zit wel in de software. Dus zij lopen daarin zo ver voor. En ja, Tesla die heeft dus ook de analyseren eigenlijk het gedrag van een bestuurder. En op basis daarvan krijg je nu een bepaalde score. En als jouw score goed is en je sluit dus een Tesla autoverzekering af, dan moet je gewoon minder premie betalen dan als je dus roekeloos rijdt.
Een soort lute score voor autoverzekeringen.
Maar dat is ook binnen de Nederlandse zorgverzekering heb je ook al een zorgverzekeraar die dus een soort van gepersonaliseerde premie heeft op basis van bepaalde variabelen. Hoe gezond je zou zijn, hoeveel je beweegt, wat voor werk je doet. Ja. Dat je dan dus gewoon minder premie loopt als je premie betaalt als je minder risico loopt. Om aanspraak te maken op die verzekering. En dat is dus het punt wat ik wilde maken. Waarschijnlijk het systeem waar we naartoe gaan. Dat als bijvoorbeeld Apple, die heeft ook moeilijk veel data over iedereen. En als ze straks dus ook nog in je financiële gegevens zitten, zien ze bijvoorbeeld dat jij of roekeloos met je geld omgaat.
Ja, of zij weten natuurlijk ook precies wanneer iemand nog online is. Dus wanneer iemand, stel dat zij op een gegeven moment ook verzekeringen zouden gaan afsluiten, slaapt iemand weinig, gaan die zorgkosten dan niet ook omhoog, je weet
maar
ziet.
Ga er maar vanuit dat ze daar naartoe gaan. Ga er maar vanuit. Dat is gewoon dat bedrijf gaat zichzelf zo breed ontwikkelen.
Ja, het is. Ik vind het aan de ene kant. Ja, ik vind het ingewikkeld. Ik vind het ingewikkeld of ik het nou een goede ontwikkeling vind of een hele slechte ontwikkeling. Volgens mij heeft de ANWB heeft ook zoiets. Autoverzekering waar je een klein dongeltje in je auto krijgt. En die analyseert ook je rijgedrag. Dus hoe snel je optrekt, hoe hard je moet remmen. zulke soort dingen. Maar ja, er valt wel wat voor te zeggen. Van ja, oké, we betalen als maatschappij een hele hoop kosten. Is het eerlijk en fair dat iedereen even zwaar bijdraagt aan de problemen of de kosten die er zijn, als er maar een kleine groep eigenlijk dat risico heel erg omhoog pusht?
Ja, ik denk, ik was vroeger altijd heel erg zo van, ja, waarom zou ik hetzelfde betalen als iemand die heel erg de kantjes ervan afloopt met zijn gezondheid? Maar ik heb nu wel een beetje een ander standpunt daarin, want ik begin me ook, hoe ouder ik word, het is niet dat ik heel oud ben, ik ben 27, maar hoe langer ik hier rondloop, hoe meer ik me ook realiseer hoe soort van, hoeveel geluk ik heb gehad met dat mijn wieg heeft gestaan op de plek waar die heeft gestaan, weet je wel. En dat ik met een relatief goed stel hersenen ben geboren. En dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En ik denk, werkethiek brengt je ergens, maar ook geluk is een variabele die heel zwaar meeweegt. Ja. En ja, toch vaak de mensen die al ongezonder zijn, zijn ook vaak mensen die lager opgeleid zijn, minder kansen hebben gekregen, hele onstabiele gezinssituatie, ziekte in de familie. Dus ik denk dat ja, uiteindelijk als je dan een beetje op een gemiddelde uitkomt, dan ik vind dat uiteindelijk wel.
Ja, ik denk dat veel mensen zich kunnen aansluiten bij jouw punt, zeker op het punt van gezondheid. Maar ik vind het wel ingewikkeld van voor iemand die in de auto zit. Ja, iemand die 150 rijdt op de snelweg. Ja, moet ik dan vervolgens altijd die kosten die daar mee gemoeid zijn, dat iemand zo roekeloos gaat rijden?
Want jij rijdt keurig, dat mag gezegd worden.
Ik ben een redelijk nette rijder.
Ik ben ook een granny driver. Maar we dwalen af van Klarna naar weggebruik.
Ja,
maar ik denk dat het wel een mooi bruggetje is naar het volgende onderwerp.
Ja, dus zeker over kosten. Dit is een onderwerp waar we het over willen hebben, wat wel controversieel is. Maar we willen het graag hebben over een stukje body positivity, de movement die er nu is, die erg in de lift zit. Maar ook een stukje overgewicht willen eigenlijk aankaarten. En Jel, jij vertelde het eigenlijk wel iets moois. Ik weet niet of je het misschien kan herhalen voor ons.
Nee, ik had... We hebben altijd de podcast hebben we op woensdag. En normaal hebben we op woensdagmiddag, nu zitten we in de ochtend hier. En ik had het er gisteren, normaal heb ik het ook over met mijn vriendin, welke onderwerpen een beetje gaan bespreken. En dan, ik ben gewoon benieuwd. Vaak is het als je erover praat, over een onderwerp en wat vrijer uit kan spreken erover, dat je op ideeën komt of dingen die je graag wil zeggen tijdens zo'n podcast. En toen hadden we het erover van dit onderwerp, overgewicht, fatshaming en body positivity. En toen zei ze, ja, dat is een gevaarlijk onderwerp. Ze zegt, het is controversieel, wat jij ook al zojuist aandoet. En het is ingewikkeld. Vind je het waard om het erover te hebben? Het brengt risico's voor je imago, misschien wel voor je latere carrière ook met zich mee. Zonder dat we eigenlijk hadden besproken wat mijn standpunt was in die zin. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we... Het is gewoon een heel erg relevant onderwerp. Het is een heel erg relevant onderwerp, omdat we er allemaal... Ik heb er zelf mee te maken gehad. Heel veel mensen hebben er mee te maken. En ik vind het apart dat als het zo controversieel is of zo lastig is om te bespreken, waarom zouden we het... Als het voor zoveel mensen geldt, waarom zouden wij het er niet over kunnen hebben? We willen juist alles op tafel. En ik ben ook benieuwd naar jullie perspectieven erop, jullie ervaringen, et cetera. En ik begrijp wel dat veel mensen geneigd zijn misschien om direct op hun achterste poten te gaan staan. Zeker omdat als je meekijkt ook met onze podcast. Ik wil niet zeggen dat we per se zijn afgetraind. Laat ik het in ieder geval over mezelf hebben. Ik ben niet afgetraind.
Spreek voor jezelf.
Zes maanden sinds mijn laatste workout.
Maar ik heb een gezond gewicht. Ik voel me gezond. En dat is lastig natuurlijk, omdat je dan in zulke discussies vaak krijgt te horen van, ja, jullie hebben makkelijk praten of jij hebt makkelijk praten. En dat besef ik me heel erg goed. Maar ik denk dat iets is wat zich hopelijk gaat wijzen en dat we gelukkig en hopelijk genoeg duidingen eraan kunnen geven wat onze kijk erop is of de situatie.
Mm-hmm. Ja, eigenlijk de reden dat ik het onderwerp maandag voorstelde tijdens onze meeting was, ik was recentelijk naar het filmhuis geweest, naar een film The Whale. Het is een hele indrukwekkende film over een man met echt zware obesitas in Amerika die stuck at home is en eigenlijk over hoe ingrijpend dat ook voor zijn omgeving is. Meer spoilers ga ik niet gooien.
Maar ik was daar met mijn vriendin. Ik was een beetje aan het nabeschouwen over die film. Dat ik het zo indrukwekkend vond. En toen wees ze me eigenlijk op dat ik best wel een... Nou, ik ben geboren met een hoog metabolisme. Ik heb echt nooit een grammetje vet op mijn lichaam gehad. Maar dat ik best wel een beetje een fatshamer kan zijn. Ook tegenover haar wel eens. Weet je, van, als je maar niet... En eigenlijk wees me een beetje op. En dacht ik, ben over nagedacht. Dacht ik, holy shit, dat is eigenlijk best wel gewoon kut dat je dat doet. En dat het in je systeem zit, ook vanuit jong erin gesleten. Maar wat ik wel heel interessant vind, is dat steeds meer merken zijn met die body positivity movement aan de haal gegaan. Maar nu zijn er dus ook modebladen waar gewoon mensen met echt hele zware obesitas voorop staan. Een soort van woke washing wat die merken eigenlijk doorvoeren. En dat vind ik wel kwalijk aan het worden. Dat ik denk, oké, gaan we niet ook nu te ver in die body positivity movement puur om maar gewoon... Want ik geloof niet dat die modemerken daar echt van mening over zijn of zo. Dat doen ze gewoon om een soort van woke washing te creëren en meer mensen aan te spreken en
ja
zichzelf te stunten.
Ja, ik weet niet of je het zo bedoelt, maar dat het bijna een vorm van verheerlijking is.
Ja, en net hetzelfde met Shell en een greenwashing. Dat nu ook steeds meer modemerken die zich in het verleden heel erg hebben de handen vies vuil hebben gemaakt aan hetgeen dat ze alleen maar hele dunne dames op de voorkant zetten met bizarre schoonheidsidealen. En dat ze nu eigenlijk die hele andere kant gaan creëren puur om die backlash eigenlijk tegen te gaan.
Het is een beetje hypocriet ook, toch? Want ze hebben heel lang bijgedragen aan zeg maar het probleem van anorexia. Ja, en nu gaan ze volledig 180 graden draaien. Maar wat ik wel denk, ik ben sowieso benieuwd naar jouw verhaal. Mm-hmm. Over, want jij zegt, ik heb er zelf mee gekampt. Maar ik denk dat het begrip van body positivity en het idee erachter, dat vind ik iets prachtigs. Want veel mensen denken bij body positivity aan, dus inderdaad wat jij zegt, mensen die op een modeblad staan die zwaar overgewicht hebben. Maar body positivity is eigenlijk veel breder dan dat. Het gaat om accepteren dat je een moedervlekje ergens in je gezicht hebt, wat je misschien niet zo mooi vindt. Ja. Het gaat om accepteren dat je haar wat dunner wordt. Maar het is nu een soort van vooral op toepassing geworden op dat mensen zeggen van ja, je moet accepteren dat je gewoon overgewicht hebt. Je moet accepteren dat je obesitas hebt. Dat is ook prima. Het is jouw leven. En ik denk dat dat een kwalijke ontwikkeling is, omdat het gewoon objectief heel erg ongezond is om over, het woord zegt het al, overgewicht te zijn. Want twee hele simpele voorbeelden. Het zorgt voor meer ontstekingen. Het zorgt voor een hogere bloeddruk. Wat er weer voor zorgt dat je medicijnen moet gaan slikken. Wat weer extra druk op het zorgstelsel zet. Weet je wel? Dus het zijn gevolgen die veel verder gaan dan een individu. Ook de hele maatschappij die ervaart er de gevolgen van. En ik denk dat dat iets is wat veel mensen niet beseffen als zij zeggen van ja, je moet accepteren zoals je bent.
Volgens mij is ook de body positivity is een beetje dat we niet eens zozeer, volgens mij is dat het verschil tussen body confidence en body positivity. Body confidence is dat je echt comfortabel voelt met je eigen lichaam. Inderdaad, wat je zegt, zit er een gekke moedervlek of ben ik misschien niet hetzelfde als iemand die op een cover staat.
Van ja, we hebben allemaal verschillende vormen. En
precies, we zijn allemaal anders. En volgens mij is dat body positivity voornamelijk bijvoorbeeld mijn kijk op de rest van de wereld. Dat ik er oké en goed mee ben en dat ik er een positieve kijk naar heb van hoe de rest van de wereld eruit ziet. Dat de rest van de wereld er niet hetzelfde uitziet als ik. Dat ik er niet er hetzelfde uitziet als de rest van de wereld. En dat we allemaal anders zijn. En dat eigenlijk alles ook gelijkwaardig is daarin.
Mhm.
En dan kan je natuurlijk uiteindelijk je persoonlijke voorkeuren in hebben. Van wat je mooi vindt, wat je niet mooi vindt. Maar dat je het in ieder geval, dat je zegt van ja, het is allemaal goed. Het is allemaal mooi eigenlijk, of ja, wat er is.
Mm-hmm.
En dat is volgens mij een beetje de body positivity. Maar ik vind het wel interessant wat je zojuist zei. Want ik denk dat we zijn dit onderwerp zijn we een beetje bold ingestoken op maandag in onze voorbespreking. Dus zeiden we gaan het hebben over fat shaming. En toen dacht ik, oké, ik moet wel, als we een beetje kaders willen geven aan zo'n discussie, dan moeten we wel weten wat fatshaming nou is. En ik dacht, ja, degene die voor mij altijd de beste kader stelt, is de Van Dalen. Dus ik heb ze even opgezocht.
Staat het in de Van Dalen?
Ja, op je voetje.
Harro heeft mijn notes zojuist weggegooid. En helemaal verkreukeld.
Die zit je helemaal uit de prullenbak moeten wissen.
Ja. Hij was het er niet mee eens wat ik had opgezocht. Nee, fatshaming. Het bekritiseren of belachelijk maken van een dik iemand. En toen dacht ik, oké, dik. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat dik is. En toen weer de Van Dalen, dik. betekent van aanzienlijke omvang op het moment dat je het over personen hebt. Dat vond ik nog steeds een beetje raar. Maar ik vind Gijs, vind ik niet dik, maar vind ik ook van aanzienlijke omvang.
True.
Dus toen heb ik het eigenlijk maar voor mezelf besloten. Oké, overgewicht, daar gaat het over. Op het moment dat je aan het vetshamen bent, kijk je bekritiserend naar mensen met overgewicht. En wat is overgewicht? Dat is op het moment dat je een BMI hebt van boven de 25. En als je vervolgens nog een BMI hebt van boven de 30, ga je naar obesitas. En ik weet, een hele hoop mensen zeggen, BMI, dat is niet een goede maat om naar te kijken. En dat klopt, het is geen golden standard. Het geldt niet voor iedereen. Iemand die extreem gespierd is, die zal er niet binnenvallen. Iemand die zwanger is, zal er niet binnenvallen. Maar die maat, die is er wel omdat het een gemiddelde is. Een hele hoop mensen vallen hier wel binnen. Dus mensen met een BMI boven de 25, dat kan zomaar zijn dat je inderdaad tot een uitzondering behoort. Maar uiteindelijk komt het er wel op neer dat de meeste mensen geen uitzondering zijn op die BMI-regels. Dus houd vast, kritisch kijken, maar hij is er niet voor niets, ja. Die stelregel.
Ja.
En als je kijkt vervolgens naar overgewicht in Nederland, ik heb gekeken naar het Centraal Bureau van de Statistiek en die hebben gekeken naar de cijfers van 2021. En toen kwam het erop neer dat de helft van Nederland heeft overgewicht. En daarvan heeft 36% matig overgewicht en 14% serieus overgewicht, ernstig overgewicht. En dat is een groot probleem. Zoals jij daarnet ook al aanhaalde, het verhoogt namelijk overgewicht, en dat komt ook vanuit het voedingscentrum, overgewicht verhoogt gewoon het risico op een aantal ziektes. En voornamelijk hart- en vaatziektes en diabetes. Het verhoogt het risico, maar er zijn ook andere vervelende bijwerkingen, zoals gewrichtspijnen, et cetera. En dat is iets wat we niet mogen vergeten. Overgewicht is inderdaad een probleem. En de WHO, de World Health Organization, heeft ook gezegd, ik weet niet hoeveel jaren terug, overgewicht is een pandemie waar we last van hebben als wereld. En vind ik belangrijk dat duidelijk is, dat we dat nooit gaan ontkennen, dat overgewicht een probleem is van onze maatschappij. Maar de simpele gedachte van een hele hoop mensen die aan het vetshamen zijn, ik ga het gewoon eigenlijk maar zo hard zeggen als het is, dat discrimineren, uitschelden, dan wel via internet, maar misschien zelfs ook offline, op straat naar iemand schreeuwen of kijken.
Maar ook achter iemand terug om, ja.
Maakt me eigenlijk niet uit, maar dat vetshamen, dat is, daar kan ik zo boos om worden. En jij vroeg net naar mijn verhaal. Ik ben als kind, heb ik overgewicht gehad. Ik ben ook gepest als kind. En ik weet gewoon, ik heb er geen last van meer, van het overgewicht zelf. Maar op het moment dat iemand grappend naar mij zegt, Dikkie, of als iemand grappend naar mij zegt, dat ik te veel eet, dan schiet ik in een soort van stress. En dan kijk ik diezelfde avond nog naar mezelf. Heeft diegene inderdaad ergens gelijk gehad? Was er inderdaad een soort van basis waarom die dat heeft moeten zeggen? Het heeft zo'n lange nawerking. Zelfs al ben ik op een gezond gewicht en voel ik me goed, en zal denk ik niemand, hoop ik, van mij zeggen dat ik er in die zin slecht uitzie of dat ik dik ben. Het heeft nog steeds zo'n enorme nawerking.
Ja, mooi dat je het kan delen.
Maar wat ik belangrijk vind, en daar wil ik eigenlijk mee beginnen, is waarom het zo ingewikkeld is, of dat het niet zo simpel is dat iemand met overgewicht, want vaak wordt daarover gezegd, mensen met overgewicht, die hebben geen zelfdiscipline, die zijn dom, die zijn lui, et cetera. Wat voor claims er allemaal over worden gemaakt. En zo simpel is het gewoon niet. En dat vond ik interessant wat jij daarnet zei, van je weet niet waar iemands wieg heeft gestaan. Hoogleraar voeding en gezondheid, Jaap Seidel, heeft een keer gequote. Hij zei, gezondheid is een bal die wij zelf allemaal moeten voortduwen. Maar de helling waar tegenop, die is een beetje per persoon verschillend. En dat zo zie ik dat zelf ook wel. Voor mij was misschien dat overgewicht en die gezondheid, ik heb daar zelf aan moeten werken. Ik heb zelf moeten sporten. Ik heb zelf andere keuzes moeten maken. Misschien in mijn dieet of misschien thuis. Maar die helling was misschien niet zo hoog. Waardoor het voor mij relatief makkelijk is geweest om daar weer uit te komen. Maar iemand die misschien niet de kennis heeft, niet de omgeving, niet het geld om daarmee aan de slag te gaan, is die helling misschien heel erg steil. Loopt die bijna recht naar boven. En is het gewoon niet zo gek dat iemand uiteindelijk in een situatie terechtkomt met overgewicht. Ja. Want onze hele maatschappij is er, dat noemen we een obesogene omgeving, is er op gericht dat wij zo min mogelijk energie verbruiken en zoveel mogelijk consumeren. Geen enkel levensmiddelenbedrijf heeft meer het idee, volgens mij, we gaan de wereld voeden. Elk levensmiddelenbedrijf heeft het idee, we gaan zoveel mogelijk eten geven aan consumenten. Wij willen zoveel mogelijk voeding produceren voor zo'n laag mogelijke prijs, zodat consumenten alsmaar meer en meer en meer gaan kopen.
Ja, mooi gezegd. Ja mooi gezegd. Wat ik vooral ook hoop is dat, om terug te komen op dat stukje body positivity, is dat nadat we decennia lang hebben gefocust op hele slanke idealen, schoonheidsidealen, dat nu aan het compenseren zijn met een misschien wat uiteengestrokken body positivity, wat vergetrokken. Ik hoop dat samenkomt in een soort van gezonde balans. En dat we daar, ja, dat we nu door twee uitersten worden gebruikt, dat we nu eigenlijk een soort van mooie middelweg kunnen gaan vinden met z'n allen. Want dat is denk ik het belangrijkste.
Ja, ik denk Jelle, wat je net zegt, dat ik denk ergens raakt het me wel. Ik denk, ik sluit me ook aan bij je punt. Maar ik denk als we dan even terugtrekken naar het onderwerp zelf, het body positivity in zijn algemeenheid, dan vraag ik me af, dat vind jij het dan een goede ontwikkeling dat er nu wel dus wordt genormaliseerd en soort van als op een, dat bepaalde mensen die dus wel echt duidelijk overgewicht zijn en misschien tegen obesitas aanzitten, dat die als het ware nu op een voetstuk worden geplaatst? Want denk je niet, ik ga het niet voor je invullen. Wat vind je daar dan van?
Ik denk dat het een heel logisch gevolg is van het vet shamen, is dat we een tegenbeweging zijn gaan voelen. Volgens mij is wel de beweging van body positivity al best wel oud. Al verschillende talloze decennia oud. Maar we hebben het nu heel erg inderdaad in het kader van het overwicht overgewicht geplaatst. Dus ik vind dat heel erg logisch. Maar het voelt wel een beetje als een dat we het nu op de mens en de burger. Dus we zitten de hele tijd op individuen. We vinden dat iemand die aan het vetshamen is, moet dat niet meer doen. En iemand die aan body positivity doet, vinden we ook weer dat iedereen moet zichzelf een soort van verantwoorden of wordt ter verantwoording geroepen. Maar wat gewoon het rare is, is dat deze hele situatie is eigenlijk een beetje ontstaan door beleid. Als iedereen gewoon, als de hele omgeving, als wij niet in een obesogene omgeving zouden leven, zou dit misschien niet eens een discussie zijn. Als iedereen gewoon ertoe wordt gepusht om zo'n gezond mogelijke levensstijl te houden. Want het is dat vetshamen, wat ik al eerder zei, van dat iemand lui is of dat hij geen discipline heeft, et cetera, is raar, want er zijn gewoon, dat is het gekke. Ik zit vanuit voeding en gezondheid, kijk ik naar voeding. Maar je voert eigenlijk de strijd met een opgeleide marketeer, een consumentenpsycholoog, die er allemaal op gericht zijn om mensen zoveel mogelijk te laten eten. En dan moet ik vanuit één oogpunt moet ik ervoor zorgen dat mensen minder gaan eten. Ja, het is een oneerlijke strijd die er eigenlijk wordt gevoerd. En of het goed is of dat we erin doorslaan, Dat weet ik niet. Maar ik denk dat het heel erg logisch is dat er een tegengeluid is op het vetshamen.
Ja, maar ik vind het dus wel een soort enge ontwikkeling. Dat waar bijvoorbeeld eerst op alle modebladen stonden veel te slanke vrouwen vooral. Dat is ook soort van voorbeeld doet volgen. Dus dat zet dan een bepaalde trend in beweging. En ik vraag me nu af of het nu niet soort van te genormaliseerd wordt, dat als normaal wordt gezien. Terwijl je dus wel kan concluderen dat het echt objectief niet goed is voor je eigen gezondheid, dat voorop. En misschien ook niet voor de maatschappij waar we in leven. Maar ik denk wel, het vetshamen, daar heb je een punt. Maar ik vind dus wel het accepteren en het normaliseren van mensen die duidelijk echt overgewicht zijn, dat vind ik geen goede ontwikkeling.
En om duidelijk te zijn, dat hele extreme ondergewicht is ook niet goed voor je gezondheid.
Absoluut niet. Ja. Dat is echt ontzettend slecht. Ja. Zeker voor vrouwen.
Dat ondergewicht is wel, als je dan 50% heeft overgewicht, 1% heeft ondergewicht in Nederland. Ja. Dus ja, die strijd is ontzettend belangrijk. Die wordt gevoerd door een hoop mensen. Maar ja, die valt eigenlijk in het niet ten opzichte van het overgewichtsprobleem. En ik denk dat je gelijk hebt, is dat we moeten, het moet niet andersom worden inderdaad, dat we het gaan normaliseren of misschien zelfs gaan verheerlijken dat mensen overgewicht hebben. Maar dat is op het, denk ik, dat is op het globale niveau of het populatieniveau. Maar dat we er respect voor hebben en dat we het goed vinden dat iemand zich comfortabel voelt met zijn eigen situatie. Want misschien is het wel zo dat iemand inderdaad overgewicht heeft. Dat is misschien voor de gezondheid suboptimaal. Maar dat iemand zich daar weer heel erg mee bezig zou gaan houden. En misschien zich daar dood over frustreert, et cetera. Stress krijgt het. En daarmee misschien zijn mentale gezondheid heel erg tekort gaat doen. Is de andere kant. En dat weten we niet. Dat weten we van individuen niet. Dus dat is altijd een lastige balans voor iemand om te maken van welke gezondheid komt voorop. En ja, wat is misschien de middelweg die de perfecte balans voor die persoon geeft.
Maar ik heb daar wel nog een ding over. En ik vind dat, ik kan het zeggen, want waar jij zegt, ik heb gekampt met overgewicht of je was vroeger iets dikker. Ik denk, ik was niet per se echt heel dik, maar ik had gewoon wat tienerspek. Ik was gewoon wel een klein beetje vatsig. Ja. En ik heb dat net zo ervaren zoals jij. Gewoon, ik vond het echt best wel relaxed om te gaan zwemmen met vrienden. Als ik een wit t-shirt aan had waar je een beetje zo mijn tietjes doorheen zag, ja, dan werd daar uiteraard veel grapjes over gemaakt. Wat ik echt absoluut niet leuk vond, is dan ga je geen witte shirts meer dragen. En op een gegeven moment, nou, toen wat je zegt, dan ben je gaan sporten en dan ben je met voeding bezig. En dan daarna, omdat je dus ook de andere kant hebt gekend, besef ik me pas hoe heerlijk het is om fit te zijn. Dus ik voel me wel echt veel beter nu dan toen.
Ja, maar
nee, dus ja, dus
nou ja, daarom geloof ik er wel heel erg in, is dat we als populatie moeten we er naartoe gaan bewegen dat onze fysieke gezondheid, want daar hebben we het over, met overgewicht, onze fysieke gezondheid beter wordt. En daarom vind ik dat de overheid moet daarin stimuleren, misschien de buurten, wij moeten daarin stimuleren, dat we met z'n allen als geheel inderdaad beter, of als populatie gezonder worden door een lager percentage met overgewicht. Maar die individuen die daartussen zitten, die zeggen van ja, maar dit is voor mij een afweging tussen mentale gezondheid en niet mentaal of en fysieke gezondheid. Laat dat gewoon. Laat dat voor diegene, laat het sowieso aan iedereen zelf om te bepalen. En wij moeten gewoon kijken van waardoor ontstaat het dat er inmiddels, dus de helft van de Nederlanders, is echt idioot veel. De helft van de Nederlanders toe wordt gestimuleerd tot overconsumptie.
Ja, maar wat je zegt klopt. Ik denk dat het is. Er zijn drastische interventies nodig. Want mensen, net zoals dat mensen zichzelf de schulden inwerken, zijn, en dat doen ze niet expres. Het is gewoon, ja, ze hebben blijkbaar niet de capaciteiten om dat niet te doen.
Zo gaat gewoon, de consumentenpsycholoog heeft zijn job heel erg goed
precies,
uitgevoerd.
De marketeer en het marketing department heeft gewonnen. Dus ik denk ook dat het helemaal geen gek idee is om echt drastische interventies vanuit de overheid te doen om dit probleem te tackelen.
Is Nutri-Score er een van?
Wie weet, dat halen we net ook al aan. We kunnen wel met z'n allen heel hard nee, het klopt niet. Maar als het netto positief is, dan is het wat mij betreft al een goede ontwikkeling.
Ja, ja, ik ben het daar denk ik niet mee eens met dat de Nutri-Score daar een bijdrage aan gaat leveren. Want die is er nog steeds. Die zorgt er niet voor dat onze omgeving verandert. In die zin, er komt straks misschien een Nutri-score ook bij alle snoepjes te liggen. En alle chocoladerepen. En dan zie je er inderdaad eentje staan die een A heeft. Maar als dat ervoor zorgt dat jij die koopt in plaats van die wortel. Ja, dan zijn we alleen maar nog steeds mee bezig om die consumptie te stimuleren.
Ja, ik heb daar sowieso echt een extreme mening over. Want ik ben zelf totaal geen zoete kou. Ik hou gewoon echt niet van snoep. En snoep is ook gewoon echt absoluut niet gezond. Het brengt gewoon echt, denk ik, meer negatieve gevolgen met zich mee dan de negatieve gevolgen, die wegen absoluut niet op tegen, of andersom, de positieve gevolgen, dat je eventjes al lekker, wegen niet op tegen de negatieve gevolgen. Ja, waarom ligt dat dan 9 meter breed in elke supermarkt? Als ouder denk dat de kinderen worden helemaal gek. Met je kinderen naar de supermarkt gaan, langs dat schap lopen, ja, dat is,
Weet het is waarom? Een grote bak met impulsen ook, ja. Die je aan kleuren...
Kleuren, afbeeldingen van cartoonfiguren, zeg maar. Waarom een goede interventie is dat soort producten weren? Een goede interventie is suikerhoudende producten, hoog frisdrank op suikerhoudende frisdranken zwaarder belast. Alsof iemand er... Ja. Want ik kan het zeggen, ik heb vroeger, toen ik heel erg veel gamede, dronk ik elke dag dat ik daar aan het spelen was, een fles Fanta of een fles cola leeg. Elke dag, weet je hoeveel gram suiker dat is.
Ja, dat is bizar. Maar het ziet alleen kinderen ook, hoor, want... Sorry mam, maar mijn moeder die heeft een fucking stressvolle baan. Had op een gegeven moment een elektrische auto, maar ging wel 2 keer per uur langs het tankstation. Gewoon in mijn zak drop te halen om na werk even lekker dropjes te snacken en op de weg naar huis. Dus
luister ze ook naar de podcast?
Ik denk het wel. Maar okay. ze is nu goed bezig. Ze heeft al een paar maanden geen zakken snoep meer gekocht. Maar dat is voor haar ook wel een soort momentje geweest dat ze dacht, ja, holy fuck. Die impuls, die is er altijd. En die producten, nou, we hebben het er eerder over, want die hebben ook zo'n bliss point, waardoor je maar blijft dooreten. Dus ja, precies, misschien ook al hebben ze een Nutri-score A in die categorie, als ze alsnog ervoor zorgen dat je het hele pakje leeg eet of het hele zakje.
Dat is dus ook waar ik op doel, is dat je dat we die basis die moet veranderen. Dat mensen, dat bedrijven er alleen maar op gericht zijn om zoveel mogelijk voer gewoon in die bekken van de mensen te weg te stouwen.
Ja.
Maar het is ook zeg maar, als je er echt vanuit een conspiracy-theorie naar kijkt, dan is het soort van best wel logisch wat er gebeurt, toch? Je probeert voeding te maken die hoog is in energie, hoog is in calorieën en dus laag in vezels. Dus dat je gewoon blijft consumeren en dus inderdaad je bliss point raakt, dat je blijft consumeren. Daardoor groei je in omvang als persoon en krijg je meer honger. Je maag groeit ook, waardoor je dus meer gaat consumeren en bedrijven dus meer gaan verdienen.
Ja, en wat ik me ook kan voorstellen is, als een negatief effect van vetshamen, als je mentaal minder krachtig wordt, omdat je misschien daar toch een randje depressief van raakt, dan heb je ook minder kracht volgens mij om fysiek de verandering in toe te brengen.
Zeker, en dat dan ga je met Klarna spiraal betalen en dan is het een soort van negatief.
Dat slaan we mooi met plat.
Dat kun je wel opgeven.
Ja. Nou, heb je nog iets wat je wilt toevoegen?
Nee, ik denk... Ik vond het een mooie aflevering. Ik denk wel, ik vond het echt een eng onderwerp om over te praten. Ik merkte ook heel erg op mijn tenen... Dat ik heel erg, zeg maar,
op eieren aan het...
Precies, ja.
Nou ja, ik hoop dat we dat niet hebben gedaan. Voornamelijk hoop ik eigenlijk dat mensen die zich af en toe schuldig maken in hun hoofd, of misschien zelfs op straat, aan vet shamen, of dus tegenovergestelde van de body positivity, dat ze zich beseffen dat die persoon daar misschien in dit geval niet zoveel aan kan doen. Dat heeft heel veel redenen. Misschien is die helling voor die persoon om gezondheid wel heel erg stel, maar dat niet uitsluit dat overgewicht een groot probleem is in Nederland. Ja. Dus ga kijken naar wat het probleem is op populatieniveau en ga niet oordelen en veroordelen op individuniveau.
En ik denk ook wat ik graag nog wil toevoegen is, misschien heb je iets gehoord nu waar je het niet mee eens bent, maar ik wil toch graag zeggen dat wij hier ons bij Upfront elke dag inzetten om juist ook een interventie te zijn in deze obese epidemie.
Ja. Om dan toch nog maar mensen 1 keer eten door een strot te voeren. We hebben een paar mooie prijsverlagingen gehad deze week.
Het bloed kruipt waar niet gaan kan.
Gijs moet nog wat omzet draaien. Oké, hey iedereen, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week.